Anne-Marie, Willy, goedemiddag. Welkom op de podcast van Inigroep over het thema veiligheidsmanagement. Vooraleer we van start gaan, stel ik voor dat jullie zichzelf kort even voorstellen. Anne-Marie, aan jou de eer.
Graag. Ik ben Anne-Marie van Horen. Ik ben 20 jaar actief in de wereld van preventie. De laatste 10 jaar in de wereld van veiligheidscultuur, veiligheidsgedrag, veiligheidsleiderschap. Mm-hmm. Ik ben ook medeoprichter van Stepstones for Safety, een dienstverlenende organisatie die zich vooral richt op het ontwikkelen van veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag binnen organisaties. Nu, dat kan gaan van het adviseren van bedrijven tot het geven van opleidingen, trainingen, workshops, uiteraard ook coachings. En anderzijds voorzien wij ook een pakket aan instrumenten, aan instrumentarium, waarbij organisaties zelf aan de slag kunnen gaan met die instrumenten om zo aan hun veiligheidscultuur te werken.
Oké. Willy?
Goedemiddag, Geert. Willy Wastijn. Ik ben ingenieur van opleiding, maar heb daar eigenlijk in mijn loopbaan niks mee gedaan.
Okay.
Ik ben heel jong gestart in de wereld van de consultancy, met bij uitbreiding opleiding en training en coaching van mensen. Met twee grote afdelingen daarbinnen, twee grote periodes, beter gezegd. Een eerste periode vooral gericht op verandermanagement in organisaties. Tweede periode arbeidsveiligheid. Afgelopen 17 jaar. Waar gaat mijn aandacht en mijn belangstelling vooral naar uit? Dat is het wetenschappelijk onderzoek wat daar rond gepleegd wordt. En het vertalen van dat wetenschappelijk onderzoek naar pragmatische concepten. En in die zin heb ik de afgelopen 12 jaar toch een 8-tal boeken geschreven over deze materie rond veiligheidscultuur, gedrag, leiderschap enzovoort.
Okay.
En heel gepassioneerd met het vak bezig.
Op het vlak van arbeidsveiligheid worden we momenteel als leek, denk ik, om de oren geslagen met termen als veiligheidsbeleid, veiligheidscultuur, veiligheidsgedrag. We zien op den duur door de bomen het bos niet meer. Willy, misschien kun jij starten met een korte situering wat dat betreft?
Ja, graag. Ik denk dat het nuttig is om daar wat lijn en structuur in te brengen voor de begripsvorming. Hè. Als we de totaliteit bekijken van arbeidsveiligheid, dan kunnen we eigenlijk onderscheid maken tussen 4 focusgebieden binnen arbeidsveiligheid. Aan de ene kant zou ik met een algemene term willen zeggen de blauwe veiligheid, wat men ook wel eens de harde kant van veiligheid noemt. Enerzijds de infrastructuur, de machines, de gereedschappen. Hè, en dan anderzijds, om het geheel van die infrastructuur aan te sturen, de procedures en de systemen. Dat die samen vormen de harde kant van veiligheid. Aan de andere kant hebben we dan de menskant van arbeidsveiligheid. Met het individueel veiligheidsgedrag, veiligheidsleiderschap, veiligheidscommunicatie. En wanneer we nu die dimensie consolideren tot op het niveau van een totale organisatie, dus het collectieve gedrag, dan praten we over veiligheidscultuur.
Okay.
Dus veiligheidscultuur is eigenlijk de manier waarop een organisatie als geheel omgaat met haar arbeidsveiligheid.
En wat is er zo bijzonder aan de menselijke kant van arbeidsveiligheid? Volstaat het bijvoorbeeld niet om de set van procedures te respecteren? Is dat niet voldoende?
Wel, dat is inderdaad iets waar heel veel organisaties van uitgaan. Als we maar een set aan procedures, voorschriften, instructies hebben, dan zullen mensen dat dan wel gaan doen. De realiteit is totaal anders en laat ik dat illustreren aan de hand van wat wij in ons vakgebied ook wel eens de veiligheidsparadox noemen. Kijk, stel je voor dat we op de werkvloer een paar mensen individueel gaan aanspreken. En we stellen hen de vraag, heb je eigenlijk de intentie om vandaag betrokken te zijn bij een arbeidsongeval? Iedereen zal daar nee op antwoorden. Als we dan logischerwijze dan de tweede vraag stellen, en waarom niet, dan krijgen we een reeks aan motieven. Omwille van mijn kinderen, mijn partner, ik wil maar vakantie kunnen gaan, ik wil gezond en wel op pensioen kunnen gaan. Ieder mens heeft minstens 1 en meestal meerdere motieven om veilig te werken. Dat is een uitgangspunt, een vaststelling. Tweede vaststelling, organisaties doen er alles aan om dat veilig werken mogelijk te maken. Dus tot dat punt zouden we kunnen zeggen, niks aan de hand. Maar als we dan gaan kijken naar de statistieken, dan stellen we vast dat, en ik gebruik internationale cijfers, dat tussen 65% en 90% van de arbeidsongevallen met werkverlet gedrag gerelateerd zijn. Dus is er wel degelijk een probleem op het niveau van gedrag. Iedereen heeft een motief, we doen er alles aan om het mogelijk te maken, maar we hebben een dergelijk hoog percentage aan gedrag gerelateerde ongevallen.
Maar wat maakt arbeidsveiligheid dan zo moeilijk beheersbaar?
Wel, tot voor kort ging men ervan uit dat als men maar een instructie uitvaardigt, dat mensen automatisch een gedrag in lijn zouden brengen. Men noemt dat ook wel de klassieke gedragstheorie. Hè? Gedrag als het resultaat van een verstandelijk proces. Ik zie een situatie en ik beoordeel, wat moet ik hier doen om veilig te werken? Welke inspanning kost me dat? Welk voordeel levert mij dat op? En dus ga ik dat maar doen. Ondertussen is die klassieke gedragstheorie totaal achterhaald. Vandaag is men in wetenschappelijke kringen er al behoorlijke tijd achter dat gedrag grotendeels wordt aangestuurd door het emotionele breinsysteem, een breinsysteem ooit geprogrammeerd tijdens onze Neandertalerperiode. Een breinsysteem dat voor 95% ons gedrag aanstuurt, intuïtief, zonder dat we er blijven bij stilstaan. Automatismen. Een breinsysteem dat de maturiteit geeft van een kind van 4 jaar. En dat veroorzaakt heel wat gedragsproblemen op de werkvloer.
Ja. Anne-Marie, hoe kan men eigenlijk succesvol een diagnose stellen van een veiligheidscultuur? Want ik denk dat de manier waarop men in een organisatie omgaat met veiligheidscultuur toch wel refereert naar het geheel van arbeidsveiligheidsmaatregelen. Hoe stelt men een goede diagnose?
Klopt. Nu, ik zou eigenlijk heel graag willen starten met de wat-dimensie. Ja. Nu, veiligheidscultuur kan je wel degelijk tastbaar maken als je voldoende inzicht verwerft in eigenlijk 2 belangrijke zaken. Een eerste, dat is een inzicht verwerven in het 4Q-veiligheidscultuurprofiel. Anderzijds ook inzicht verwerven in de sterkte van je veiligheidscultuur, in de maturiteit, in de mate van volwassenheid waarmee een organisatie met veiligheid omgaat. Mm-hmm. Nu, dat veiligheidscultuurprofiel, dat toont eigenlijk waar een organisatie de focus op legt. En ik verwijs eigenlijk heel graag naar datgene wat Willy zo net heeft toegelicht. Legt de organisatie eerder de focus op het systeem, de veiligheidssystemen? Leggen zij eerder de focus op de veiligheidshardware, dus die systeemkant, die technische kant van veiligheid, of leggen zij eerder de focus op de gedragsmatige kant, het individuele gedrag, of op het collectieve gedrag? Dat is één element. Een ander element, die sterkte van die veiligheidscultuur, bepaalt eigenlijk of heeft eigenlijk te maken met de graad van professionalisme. Hoe professioneel gaat een organisatie om met haar veiligheid? Hoe matuur is die organisatie? En er bestaan verschillende varianten ook om dat in kaart te gaan brengen. Nu, er zijn heel wat meetmodellen en instrumenten daarvoor, maar eigenlijk een heel bekend of gekend model toch wel, is de veiligheidscultuurladder van Parker en Hudson. Nu, organisaties die met veiligheidscultuur begaan zijn en die daarmee bezig zijn, die kennen dat ongetwijfeld, maar ik zou dat toch graag nog heel kort eventjes toelichten van wat moeten we daar eigenlijk precies onder verstaan. Ja. Nu, die veiligheidscultuurladder is een groeimodel. En die bestaat eigenlijk uit 5 verschillende fasen. De eerste fase is de fase van het pathologische niveau. Betekent, niemand voelt zich verantwoordelijk voor veiligheid. Veiligheid, dat is geen issue, dat is niet belangrijk. Als het over veiligheid gaat, dan draait men nog liever zijn hoofd om dan er effectief iets mee te doen. Dat is het laagste niveau. Het andere uiterste, dat is het generatieve niveau. En dat is dat niveau waarin dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor veiligheid. Mm-hmm. Waar dat veiligheid een waarde is, waar dat veiligheid ook mee is opgenomen in de totale bedrijfsvoering, in de totale bedrijfsprocessen. Daar zitten een aantal stappen of groeistappen tussen. Volgend op het pathologische, dat is het reactieve niveau. En dat reactieve niveau, dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de preventieadviseur. Dat is ook een beetje de slaap-waaktoestand, noemen we dat. Als er een ongeval gebeurt, iedereen schiet in actie. Ja. En men kijkt vooral in de richting van de preventieadviseur, die het dan maar kan oplossen. En nadien gaan we weer over naar de orde van de dag. En daaropvolgend niveau is het calculatieve niveau. Calculatieve niveau, dat is meer het berekende niveau. En dat is dat niveau waar directie en management eigenlijk veiligheid ook zich daarvoor verantwoordelijk voelen. Dat zij veiligheid ook willen gaan monitoren. ja, lees eigenlijk een dashboard voor ogen houden, mm-hmm. Hoe ver het allemaal precies staat. En in die fase zitten we ook ergens op een zeker kantelmoment. Is er een zekere breuklijn halverwege die fase? De breuklijn van enerzijds de technische veiligheid naar die menskant van veiligheid. En gevolgend op de calculatieve fase hebben we de proactieve fase. En die proactieve fase, ja, de naam zegt het eigenlijk zelf, hè, het vooruitziende. Ja. Het is daar ook dat de hiërarchische lijn de verantwoordelijkheid heeft voor veiligheid. Dat is trouwens ook dat niveau waar de wet op het welzijn is opgeschreven. Mm-hmm. En waar men vooral gaat vooruitkijken en zien van wat kunnen wij als organisatie nu nog doen opdat er zich geen ongevallen meer zouden voordoen. Ja. En dan finaal hebben we dan die generatieve fase. Die fase waar iedereen dan verantwoordelijk is, waar veiligheid die waarde is. Nu, het gebeurt ook dat er organisaties er nog een niveau aan toevoegen. En dat is eigenlijk ja, nog lager dan dat pathologische niveau. Dat is het criminele niveau. En dat is dat niveau waar werknemers doelbewust regelgeving overtreden. Zowel interne en of externe regelgeving. Dat kan zijn omwille van eigenbelang of omwille van persoonlijk belang. Of dat kan ook zijn omwille van productievoordelen of voordelen. En wat er ook voorkomt, is dat er bepaalde fases van, of ja, groeifasen van de veiligheidscultuurladder, dat die ook worden opgesplitst in deelfasen. Om dan eigenlijk zo nog een veel fijner beeld te krijgen en zo beter acties nog te kunnen nemen en prognoses te kunnen maken.
Is er dan echt niks te doen aan dat faalgedrag?
Helaas niet. Op zich kan faalgedrag niet worden uitgeschakeld. De hersenen zijn een ontzettend complex iets. En als zelfs een organisatie zoals een Microsoft er niet in slaagt om een Office-pakket in de markt te zetten zonder een aantal bugs en zoveel updates die dan achteraf nodig blijken te zijn, moeten we ons niet de illusie maken dat het menselijk brein, dat vele malen complexer is dan zo'n Office-pakket, perfect en volmaakt kan worden geproduceerd, zeg maar. Wat wel een gegeven is, is dat de ontwikkeling van faalgedrag, dat onder controle kan worden genomen. En daar geef ik onze luisteraars en onze kijkers heel graag de volgende tip mee. Ze moeten maar één woord onthouden, dat is het woord bravo. De B staat voor bewegen, lichaamsbeweging, meer lichaamsbeweging. De R staat voor roken, uiteraard minder roken. De A staat voor alcohol. Het indijken van het alcoholgebruik. De V staat voor gezonde voeding. En tot slot, de O staat voor ontspanning. Een gezonde work-life balance. En als je die bekijkt, die vijf elementen bekijkt, dan merk je, en nu kijk ik misschien naar de wat grotere organisaties, die wat dat betreft over meer middelen beschikken, dan zie je dat grotere organisaties heel actief aandacht besteden aan deze zaken, al is het nog maar door de manier waarop ze bepaalde zaken in het bedrijfsrestaurant aanbieden, bijvoorbeeld. Of bepaalde activiteiten inlassen tijdens pauzes. Ja. Dus met andere woorden, die zijn heel bewust bezig met het onder controle trachten te houden van dat faalgedrag.
Oké. En wat kan men het beste doen om hoger op te komen op de veiligheidscultuurladder?
Wat men precies kan doen om eigenlijk te gaan groeien op die veiligheidscultuurladder, bedoel je? Wel, niet onbelangrijk hierbij is te gaan kijken wat de startpositie is. Mm-hmm. Eigenlijk te gaan kijken van waar sta je als organisatie nu op vlak van veiligheidscultuur? Wat is uw situatie? Dat is heel mooi dat je die foto hebt, dat je weet waar je staat. Niet onbelangrijk daarbij is ook te gaan kijken van waar wil je nu als organisatie naartoe? Wat is je ambitie? Wat is je visie? Waar wil je je vlag gaan planten op vlak van arbeidsveiligheid? Mm-hmm. Realistisch wel te verstaan. En dan is het een zaak om te gaan kijken, oké, goed, hoe kunnen we nu eigenlijk die kloof gaan dichten? Het wordt ook dikwijls mooi uitgedrukt, closing the gap. Hoe kunnen we die kloof gaan dichten? Welke acties kunnen wij als organisatie nemen? Moeten wij nemen? Willen wij nemen? Kunnen wij nemen? Om eigenlijk die groei te gaan realiseren naar dat ambitieniveau.
Ja. Willy, de rol van het management en de leidinggevenden bij dit alles, wat is hun rol precies?
Laat ik beginnen met aan te geven wat hun rol niet is.
Oké.
Wij horen regelmatig directies zeggen, wij ondersteunen de veiligheid in onze organisatie. Wij committen ons, want we stellen budgetten ter beschikking om bijvoorbeeld bepaalde projecten mogelijk te maken. Maar voor het overige komen ze zelden of nooit op de werkvloer. Vertonen ze op geen enkele manier enig voorbeeldgedrag. Zo herinner ik mij een zeer recente anekdote dat iemand het heeft over afbraakwerken die aan de gang zijn in volle zomer. En iemand van de directie in een t-shirt, short, korte pijpen, geen PBM, geen helm, geen veiligheidsbril. En dan wel komen claimen, ja, maar wij vinden veiligheid belangrijk. Hè? Ja, op dat ogenblik kan de preventiedienst net zo goed haar veiligheidsbeleid in de prullenmand gooien. Dus dat dus niet. Wat de rol van directie en management wel hoort te zijn, dat is een proactief commitment. En wat verstaan we onder een proactief commitment? Het begint al met regelmatig eens op de werkvloer te komen. Wij horen regelmatig de commentaar, wij zien onze directie nooit op de werkvloer. Dus 1. Actieve aanwezigheid op de werkvloer. 2. Het aanknopen van informele gesprekken met mensen. Ken uw mensen, ken uw Pappenheimers, weet wat er leeft bij hen, individueel, privé, op de werkvloer, enzovoort. 3. Het tonen van het nodige voorbeeldgedrag. Het volstaat niet om een set van regels te hebben. De eerste die regels moeten etaleren, zijn precies directie en hoger management. 4. Het regelmatig eens opzetten van een veiligheidsrondgang samen met iemand van de hiërarchische lijn. Het aanknopen van individuele veiligheidsgesprekken met mensen in plaats van het te hebben over productie. Wat is de taak die je gaat uitvoeren? Wat zijn de risico's verbonden aan die taak? Wat gaat je doen om te zorgen dat er niets fout gaat? Ja, dus er zijn een trits, noem het stappen, strategische stappen, die een directie kan en zelfs moet zetten om te groeien, finaal door te groeien naar een ijzersterke veiligheidscultuur.
Dus je spreekt hier eigenlijk over een management by example?
Absoluut, ja. Absoluut. Ja. Ja. Maar nog sterker dan example, by commitment.
Oké. Ja. En hoe kan men een optimaal draagvlak creëren om een veiligheidscultuur te laten slagen?
Wel, pardon. De term draagvlak insinueert al dat er meerdere mensen zijn binnen de organisatie die de gedachte ondersteunen. Mm-hmm. Hè? Die met hoofd en hart de veiligheidsgedachte ondersteunen. Wel, een concept wat we in het verleden hebben uitgewerkt en ondertussen geïmplementeerd in een aantal organisaties, is het zogenaamde ambassadeurconcept. En laat ik misschien eerst eens beginnen met te vertellen wat een veiligheidsambassadeur, er zijn ook andere termen, een veiligheidspromoter, ik hoorde zelfs onlangs de term veiligheidsbuddy, hè. Wat dat eigenlijk in zich houdt. Eerst en vooral, een veiligheidsambassadeur, ik blijf die term gebruiken, is iemand die inderdaad voorbeeldgedrag toont. Die veiligheid met de daad, met hoofd en hart beleidt. Maar die daarboven ook onveilige situaties aankaart. Mm-hmm. Die onveilig gedrag bij collega's aanspreekt. Mm-hmm. Ja? Die regelmatig verbetersuggesties formuleert. Ja? Die zelfs het gedrag van zijn collega's ziet als een reflectie van zijn eigen gedrag. Met andere woorden, wanneer ik het gedrag wil beïnvloeden van de mensen in mijn omgeving, moet ik in eerste instantie kritisch nadenken over mijn eigen gedrag. Met andere woorden, we praten echt over een hoog niveau van veiligheidsbewuste mensen. En wat ontzettend goed werkt in een organisatie, dat is startend op het niveau van de hiërarchische lijn, het uitbouwen van een community, een gemeenschap van ambassadeurs. Waarbij ambassadeurs nieuwe ambassadeurs creëren en aansteken. Die zich ook manifesteren met uiterlijke tekenen. Een andere kleur van veiligheidshesje. Een sticker op de helm. En ga zo maar door. Hele eenvoudige zaken. Waarmee die community, die gemeenschap wordt uitgebouwd. En wat is finaal het nec plus ultra? Dat is dat iedereen binnen de organisatie zichzelf ambassadeur noemt en het ook inderdaad omzet.
Oké. Anne-Marie, een sterke veiligheidscultuur, hoe kan dat een garantie zijn op minder arbeidsongevallen in een bedrijf?
Wel, een sterke organisaties die denken dat een sterke veiligheidscultuur een causaal verband heeft met weinig ongevallen, die zijn eigenlijk fout. Mm-hmm. Het is belangrijk om ook voor ogen te houden dat er nog iets bestaat zoals toeval en, ook niet onbelangrijk, faalgedrag. En faalgedrag, dat is een soort gedrag die ontstaat wanneer er eigenlijk een bug in de hersenen is, wanneer er eigenlijk een verkeerd commando wordt gegeven of een miscommando wordt gegeven tussen enerzijds de prikkels vanuit de hersenen en anderzijds de actie of de spieren die de actie moeten gaan doen. Dus een sterke veiligheidscultuur betekent eigenlijk de aanwezigheid van uw veiligheidsambassadeurs, wat Willy zo net komt te zeggen. Dus hoe meer veiligheidsambassadeurs je in een organisatie hebt, hoe sterker je veiligheidscultuur en hoe minder kans of minder statistische kans op een ongeval.
Hoe meet je dat dan in de praktijk?
Wel, je kan dat eigenlijk op verschillende manieren meten. Enerzijds heb je een kwantitatieve benadering en anderzijds een kwalitatieve benadering. Nu, die kwantitatieve benadering die bestaat uit vragenlijsten, uit een online survey, die je dan ook kan aanvullen met observaties en interviews. En de kwalitatieve benadering, dat zijn eerder workshops. Workshops die bestaan uit een representatief staal van mensen uit je organisatie, maar wel dwars doorheen je organisatie, waar dan veiligheidstopics worden voorgelegd en waar dan de bedoeling is dat die mensen die ook gaan beoordelen en uiteraard ook gaan onderbouwen.
Oké. Tot slot misschien van de podcast. Hebben jullie nog een aantal praktische tips om af te ronden?
Ja, we hebben nog heel wat tips. Ik zou denken van, als organisaties aan hun veiligheidscultuur werken of daar toch iets mee willen doen en daar uiteraard ook stappen in willen zetten, is het vooral belangrijk dat zij voor ogen houden dat dat tijd vraagt. Dat groeimodel waar ik zo net over sprak, dat is geen lineair model. Dat is iets dat tijd vraagt, dat die tijd moet ook genomen worden, want eigenlijk betekent dat dat we meer en meer zieltjes te winnen hebben. Mm-hmm. Dat we eigenlijk meer en meer mensen die die veiligheid uitdragen, die veiligheid ook tonen, dat we die groep eigenlijk dienen te gaan uitbreiden. En dat neemt tijd. Zeker als je op het niveau van proactief en op het generatieve niveau actief wil zijn, is dat toch wel niet onbelangrijk.
Oké. Okay. Willy, heb jij nog een eventuele tip in het kader van veiligheidscultuur?
Ja, ik zou een hele praktische tip willen meegeven. Anne-Marie heeft op een schitterende manier uitgelegd hoe je een veiligheidscultuur kunt meten en daarbij twee facetten belichtend. Dat is absoluut een heel sterk verdedigbare methode voor de wetenschappers onder ons en de hogere leidinggevenden. Maar... En dan richt ik mij misschien iets meer naar de kleinere ondernemingen, de KMO, de klassieke KMO. Als die nu eigenlijk willen weten, zijn we eigenlijk stappen in de goede richting aan het zetten met onze veiligheidscultuur, zonder daar een complexe meting op los te laten, dan heb ik een heel eenvoudige tip. Tel de koppen. De koppen van uw ambassadeurs. Je hebt een hele eenvoudige, noem het checklist, een aantal criteria, ik heb er daarnet een aantal genoemd, mensen die verbetersuggesties formuleren, enzovoort. Dus je kunt ze eenvoudig in beeld brengen. En tel gewoon hoeveel ambassadeurs dat je hebt. En als je dat aantal inderdaad ziet groeien, dan weet je dat je bezig bent met een positieve groei van je veiligheidscultuur. En dan ben je vooral heel goed bezig.
Oké. Ik zou u hartelijk willen danken voor deze podcast. Ik denk dat met deze tips, zowel de systeem als de menskant, dat we daarmee toch wel een veiligheidscultuur van wereldklasse kunnen creëren. Nogmaals dank en tot de volgende keer.
U bedankt voor de uitnodiging.
Graag gedaan.